Goedemorgen, broeders, zusters en een nieuw onderwerp. Nou, ik vond de titel heel leuk. Ik heb natuurlijk heb het over onze verantwoordelijkheid richting God. Nou, dat heb ik al zelf al een beetje omgeturnd, want ik denk, dit ga je toch niet op een website plakken. Dat praat ik niet lekker, dus ik had bijna zoiets van, nou, het gaat misschien meer over vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat snapt men wat beter. En natuurlijk, daar gaat het in de eerste instantie ook over. Wij zijn in de vrijheid, maar vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk om te weten. En voor ons is het ook natuurlijk zoals we kennen van What's My Knee, die zegt zitten.
Standhouden.
Zitten, wandelen, standhouden. Ja, het is even jullie gedachten meekrijgen. Ik had een beetje beloofd om het interactief te doen, hè? Weet jullie nog? Want ik zei, dat doe ik met de jonge lui, doe ik dat, hè? Dan vraag ik heel veel dingen. Dus ik hou jullie wat wakker vanmorgen. Maar dat wandelen met de Heer is ook een stukje verantwoordelijkheid. En ik ben dat onderwerp begonnen natuurlijk met de jeugdbouwstudie op verzoek. Hè? Het antwoord van, hè, waar liggen onze verantwoordelijkheid? Waar zijn we nou verantwoordelijk? Wat moeten we nou eigenlijk doen? En dan kom je op heel veel Bijbelse principes uit. En eigenlijk als je elke brief pakt van het Nieuwe Testament, of je pakt Handelingen, zie je heel veel dingen waar we op gewezen worden. Van doe dit, doe dat niet, doe dit wel, doe dat niet. En waar we voor moeten waken natuurlijk, is dat we veranderen in van dit is ons gebod. En hier gaan we ons aan voldoen. En vervolgens gaan we dat het lijstje maken van nou, dit zijn alle dingen die we af moeten vinken en dan staan we in het goede boekje bij God. Ik ken heel veel gelovigen die daar zo in staan, toch? Nou, dat hebben wij ook. Dus wat ik met jullie vanmorgen probeer te doen, is een aantal Bijbelse principes meenemen en te kijken hoe we in bepaalde dingen zullen staan. Een van de dingen die ik vanmorgen als hoofdthema daarin heb, is nu we gerechtvaardigd zijn, zouden we ook recht doen. Hè? Jullie kennen altijd de mooie uitspraak van we hebben positie en wandel. Hè? We zijn gezet in een bepaalde positie door God. En we zouden onze wandel in overeenstemming brengen met waar we in gesteld zijn. Dus in de Petrusbrief, Tom, hè, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ook omdat wij heilig zijn, zouden we ook heilig wandelen. Nou, zo kan ik dat een hele opsomming maken. En waar ik voor wil waken, en daar mogen jullie me echt op aanspreken, is dat ik niet ga vertellen wat jullie moeten doen. Hè, dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat er juist om dat we begrijpen hoe staat God in de dingen en hoe zouden wij staan in de dingen en wat voor effect hebben die dingen. Nou, ik ga met jullie gewoon een schets maken en we zien hoe ver we komen vandaag. Maar ik ga even vertellen, ik ben met de jeugd bezig gegaan van oké, hier heb je een A3'tje, aantal post-its. Ga nou eens zitten met een groepje en ga nou eens vertellen waar denk jij waar je verantwoordelijk voor bent. Als je kijkt naar God. Nou, dat hebben zij dus mooi gemaakt. En ik heb daar vandaan natuurlijk weer nog een paar aanvullingen gemaakt en ik heb het ook even in groepjes ingedeeld. Nou, dit begint ook weer. Hey, ik heb vanmorgen getest hoor. Ja, hij doet het. Nou, we beginnen natuurlijk met de Bijbel. Hè. Kijk, ik ga hem van links naar rechts. Maar als je dan wat dingen opnoemt, dan gaat het natuurlijk over de verantwoordelijkheid richting God zelf. En dan heeft God vraagt ons om toewijding, om gehoorzaamheid, om geloof, om ons te laten leiden door de Heilige Geest. Maar heel fundamenteel begint het met bekering. Maar God vraagt ons ook dingen hoe om te gaan met geld. Nou, dat wordt een onderwerp op zich, hè? Dat snappen jullie. Natuurlijk, daar kunnen we een eindeloze studie over geven. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp, maar we gaan er doorheen. Maar God vraagt ons eigenlijk ook heel duidelijke principe, vrucht dragen. Maar ook heel simpel, recht voor de hand liggend, Bijbel lezen. Lees de Bijbel. En de bedoeling daarvan is natuurlijk dat we gaan groeien. Dat vrucht dragen en groeien, volwassen worden. Dat is natuurlijk waar het over gaat. Dus je terugkomt op vrijheid, verantwoordelijkheid, VV. De volgende is volwassenheid en voorbeeld volgen. Onthoud ze maar allemaal. Maar dat is wat we vanmorgen ook in de liederen terugzagen. Maak mij een beeld van u, maar volg gehoorzaam zijn stem. De Bijbel in het Nieuwe Testament werkt met ons richting geven. Ons oog richten op Christus en zijn werk laten doen. Dat betekent niet dat je 10 geboden krijgt. Het zal wel makkelijk zijn soms. Hè? Dan heb je gewoon 10 regeltjes en daar moet je aan voldoen. Nee, dat is het niet. Dus Dit zijn de dingen die je dan eigenlijk richting God hebt. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de gemeente, dat is eigenlijk een eigen gedeelte daarin. Dan heb je een aantal dingen die komen daar ook in terug. Hè? De groei en het bijbellezen en vrucht dragen, dat is binnen de gelovigen ook van belang. Maar ook het samenkomen is iets waar we toe opgeroepen worden. En heel belangrijk, liefde. Nou, daar hebben we eindeloos over gehad. En die komt vanmorgen ook weer aan bod. En liefde is niet een begrip op zich, hè? Dat omvat heel veel dingen. Maar richting de medegelovigen, richting de gemeente is liefde iets waar we verantwoordelijkheid voor hebben. Opbouwen, elkaar opbouwen, in geloof, zorg dragen voor elkaar, een bediening hebben in de gemeente, is ook zeker iets waar we verantwoordelijkheden hebben. En heel simpel, waar worden we meermalen toe opgeroepen? Bidden. En ook dat proberen we vanmorgen even een klein stukje aan te stippen, maar dat is ook een onderwerp op zich. Hoe werkt het met gebed? Heb ik vorige week ook over gehad. En hoe heeft God dat eigenlijk bedoeld? Waar ben je dan verantwoordelijk voor? En dan kijken we naar een heel ander gebied. Dus je hebt God, je hebt de gemeente, maar dan heb je ook de wereld buiten de gemeente. En ook daar zie je dat er wordt gesproken dat we richting de wereld gerechtigheid zouden uitdragen. Maar ook dat we heilig zouden zijn, dus apart van de wereld zouden zijn. Dat we ons niet zouden vermengen met de wereld. Nou, ook dat moeten jullie herkennen, denk ik. En dat we het evangelie zouden uitdragen in de wereld. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dan staat er een hele leuke tussen, die komt niet van mij natuurlijk. Vermenigvuldigen. Die komt van de jeugdbouwbestuurder natuurlijk. He, dan vraag je natuurlijk van, waar ben je verantwoordelijk voor? Nou, dan kijken ze natuurlijk helemaal terug naar het Oude Testament aan het begin. En wat zegt God tegen Adam? Ga heen en, vermenigvuldigt u. Wat zegt tegen Noach? Vermenigvuldigt u. Ik heb dan zoiets van, dat snap ik in die tijd, want toen waren er niet zoveel mensen. Dus ik denk dat in die context ook heel duidelijk is van, dit is de bedoeling, ga die wereld bevolken. Als ik dan kijk nu, heden ten dagen, 8 miljard mensen, dan denk ik op dit moment, rem maar wat af. Dat is mijn persoonlijke mening, hè. Maar ook in het Nieuwe Testament zie je heel duidelijk dat daar verschillend over gedacht wordt en verschillende invalshoeken zijn over het krijgen van kinderen en het voorplanten. Dat een andere tijd is en een andere manier van omgaan. Wel leuk om hier eens over te hebben, maar dat kunnen we ook wel één op één doen. Het is niet iets voor de zondagochtend, vind ik. Maar ook bijvoorbeeld een van de dingen die door de jeugd genoemd wordt, is het milieu. Nou, daar kun je te kust en te keur bij heel veel kerken die daar heel erg mee bezig zijn. Ik vind het een onderwerp op zich, maar ik denk dat het heel goed is om goed te zijn voor de schepping. Zeker waar. Maar wat er tegenwoordig gebeurt met de vegan church en al dat soort, de groene Bijbel. En dat uiteindelijk zeg maar het schepsel zelf of de schepping zelf op dat voetstuk wordt geplaatst waar het niet thuis hoort. Dat moeten we ook doen. Dus je zou goed dragen voor de schepping, maar het zou wel in het juiste perspectief moeten zijn. Hoe zijn we daar verantwoordelijk voor? En wat kunnen we doen? En de mens staat boven het milieu. Alleen je hebt een effect, hè? Dus dat is waar men het over heeft. Nou, en dan heb je de overheid. Daar kun je ook een onderwerp op zich over beginnen. Maar ook daar hebben we een simpele. We zouden bidden voor de overheid. Dat is de eerste. En we zouden gehoorzaam zijn aan de overheid, toch? Dat zijn verantwoordelijkheden die liggen bij ons om dat te gaan doen. Andere dingen gaan we het nog een keer over hebben, hoop ik. Nou, welk onderdeel mist er dan? Leuk. Ja, dat heb ik natuurlijk zelf bedacht. Jullie weten van dit.
Oh ja.
Ja. Nou, kijk. Ik heb mooi zwart gemaakt. Maar kunnen jullie daar achterin zien? Maar uiteindelijk zeg ik, in de geestelijke wereld heb je natuurlijk, hoe staan we ten opzichte van God? Maar we worden ook meermaals opgeroepen van, hoe zouden wij een houding aannemen ten opzichte van de Satan? Hoe zouden wij gaan staan in de geestelijke wereld? Ik heb er even 3 uitgepakt, maar we zouden stand houden, we zouden de waarheid vasthouden, hè, omdat de Satan is heel veel bezig met de leugen, en we zouden ook daarin strijden. En dat strijden doen we door?
Wapenrusting.
En een van de 7e, wat zegt Paulus daarbovenop? Gebed. Dus ook in die geestelijke strijd komt het gebed weer terug en heb je een mooi cirkeltje. Ik heb hier gewoon een schets gemaakt en ik had het natuurlijk 2 weken geleden af. En dan ga je nadenken, oh, dit staat er niet op, dat staat er niet op, dat staat er niet op. Ik bedoel niet volledig zijn, maar ik geef jullie even aan op wat voor facetten we allemaal kunnen gaan hebben over hoe zouden wij verantwoordelijk zijn. En dat is best wel veel. Dus ik geef jullie aan, ik denk dat het een hele serie kan worden. Het is ook aan jullie om te zeggen op een gegeven moment, nou, ik wil het daar wel eens over hebben. Ik heb wel eens bepaalde dingen, maar ook voor jullie. Als jullie zeggen, nou, dat vind ik interessant, dan kunnen we daar natuurlijk op enten. En ik hoop, werkelijk, hè, dat een aantal van die dingen zo helder zijn dat ik daar niet over hoef te praten. Toch? Hoop ik, ja. Het zal ook wel. Dus en vanmorgen gaan we eerst even beginnen aan de basis. En proberen we natuurlijk naar de, ergens naartoe te werken. Heel simpel, als ik gewoon Handelingen lees en mensen komen tot geloof, dan begint dat met geloven. Maar wat zegt hij daarbij? Die moeten geloven in de naam van Jezus en wat moeten ze doen? Ze moeten zich bekeren. En vervolgens zegt hij dan dopen. Ik heb daar een heel mooi iets tussen gezet natuurlijk, dat is een mooie duif. Want wat gebeurt daar op diezelfde momenten die Heilige Geest komt? Hè? We staan daar niet alleen voor, de Heilige Geest komt daar. De ene keer bij de bekering, de andere keer bij de doop. En dan, in mijn optiek, wat er gebeurt in Handelingen, is wat mensen gaan doen. Ze gaan onderwijs krijgen, ze gaan leren en vervolgens gaan ze leven uit geloof. Recht toe, recht aan, dit is gewoon een basisprincipe wat je kan volgen. Ja, dat is gewoon wat Handelingen de hele tijd naar voren brengt. Kom tot geloof, laat je dopen, vervolgens gaan onderwijs krijgen en vervolgens gaan ze groeien. Dit moet voor ons zeer simpel te volgen zijn. Dan denk je, dat is dan klaar, toch? Ik bedoel, je gaat onderwijs krijgen en zwa. Toch? Dat is tenminste wat mij dan denkt, dan ben je het toch. Nou, sommige plekken, daar bleef Paulus ook wel een aantal jaren die gemeente bouwen, dus er moest best wel wat gebeuren. En dat is natuurlijk ook een proces. Je blijft erbij dat het geloofsleven leven, zeg maar leven, leren leven uit geloof of leven uit geloof, dat dat een proces is waarbij er een verandering plaatsvindt, maar dat het helaas niet zo simpel gaat als het eerste, dat het één moment is, maar dat het een gaandeweg is. Nou, dan gaan we met elkaar even de tweede Petrusbrief opzoeken. 2 Petrus 1. Dan lees ik even vanaf vers 3 tot 11. 2 Petrus 1, jullie hebben het gevonden. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich met alle inzet erop toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing, en aan de zelfbeheersing volharding, en aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos laten en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nimmer meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En hij gaat daarover verder dat hij niet zal stoppen om dit te herinneren aan hun dat ze dit moeten doen. Petrus ziet zijn einde nabij komen en zegt, dit is belangrijk en ik blijf het jullie op het hart drukken. Dit zouden jullie moeten doen. En ik lees al heel lang de Bijbel natuurlijk. En ik ben ook heel vaak daar op zoek natuurlijk van hoe zit dit. En bij dit soort dingen ben ik dan totaal af en toe af. Weet je, dan denk ik weet niet hoor. Ik moet geloven. Ik moet leven uit geloof. En in één keer moet ik allemaal dingen toevoegen aan mijn geloof. En ik ben een techneut, hè? Jullie snappen mij wel. Hè? Dan ga je dus zeggen, nou, want ik ben heel systematisch. Oké, ik heb dus geloof. En dan moet ik deugd daaraan toevoegen en zelfbeheersing. Maar ja, moet ik dat nou zelf doen? Hoe werkt dit dan? Hebben jullie dat niet dan? Ik vind dit een heel vaag begin van een brief, hoor. Gelukkig. Nou, ik heb herkenning. Nee, maar ik ben dan echt zo van, nou, hoe doe ik dit dan? He, doe eens wat duidelijker zijn dan. He? En Paulus is daar gelukkig een stuk duidelijker in. En als het goed is, herkennen jullie een aantal woorden die hier staan. Ook bijvoorbeeld uit de vrucht van de geest, toch? Zelfbeheersing. Welke nog meer? Leidzaamheid. Volharding. Liefde. Nou, de liefde is een hele belangrijke. Dus, ik ga met jullie proberen even die termen te duiden, wat het in elk geval betekent. Maar voor Petrus is het enorm duidelijk dat hij zegt, voeg dit wel toe aan je geloof. Hij zegt niet, hè, geloof en doe de 10 geboden en dit is wat je moet doen, of de 633 geboden. Hij legt heel duidelijk uit dat je iets moet toevoegen aan je geloof om vast te gaan staan, om sterk te gaan staan. Dat is hetzelfde wat Paulus op een gegeven moment zegt, hè, van doe dit erbij, doe dat veranderen. Het is hetzelfde wat Jacobus op een gegeven moment uitlegt. Van het werkt niet allemaal automatisch van, nou, ik geloof dat God bestaat en ik heb het idee dat hij het allemaal gaat doen wat hij beloofd heeft en daarmee ben ik klaar. Daar ben je wel mee klaar. Als je zegt, nou, ik moet proberen het koninkrijk binnen te komen met de minimale voorwaarden, dan ben je daar klaar. Toch? Maar hier gaat het over het rijkelijk toegevoegd worden in de ingang. Dus ja, wij zijn natuurlijk geen gelovigen die voor de minimalistische ingang gaan, toch? Anders zaten jullie hier niet. Dus het belang is van wat zegt Paul, wat probeert Petrus hier aan te geven, is dat er wat toegevoegd moet worden. En waarom eigenlijk, hè? Nou, even eindigen met een mooi hartje, hè? Dat vinden jullie leuk, hè? Ik hou. Dus hij zegt, begin met het geloof. En dan hebben we het over geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid. Dat zijn de twee dingen die continu naar voren komen in het Nieuwe Testament. Die twee kun je vasthouden. Vertrouwen op wat God gezegd heeft en tegelijk gehoorzaam zijn aan wat God van je vraagt. En dan kom je weer op de verantwoordelijkheid. Deugd. Wat is deugd? Oké, als iets niet deugt, dan ben je een deugd niet. Nee, maar als het niet deugt, dan klopt het niet. Hè? Dat is voor ons heel duidelijk. Paulus, die doet in Filippenzen een opsomming. Hè? Dan zegt hij, bedenk, niet de dingen die boven zijn, in Filippenzen zegt hij, bedenk dat. Hè? Alles wat welluidend is, alles wat lof verdient. En hij noemt daarbij de deugd. Dus het woord deugd is eigenlijk het goede, hè? Dus dan heb je het eerste waar Paulus op wijst, hè, Filippenzen, is dat je moet gaan bedenken. Nou, als je soms hoort wat mensen voor woorden uitkramen, nee, serieus, dat vooral de jeugd heeft daar nogal last van. Er komen nogal wat woorden voorbij waar je denkt, als je nou veel nadenkt over het goede, over deugd, over wat loffelijk is, dingen die eer verdienen, dingen die goed zijn, dan zal dat ook in je mond anders eruit komen, toch? En dat is natuurlijk het principe wat Paulus ook uitlegt. Hij zegt aan de ene kant van, je moet die dingen bedenken. Maar Paulus zegt het heel duidelijk, hè. Je hebt iets wat je in je gedachten brengt, waar je bij stilstaat, waar je bij bepaalt. Maar als die gedachten, die moeten veranderd worden. En als je continu met dat goede bezig bent, dan wordt dat veranderd. Alleen die keuze, om waar ga je met je gedachten mee bezig? Waar laat je je mee vullen? Die ligt bij jou. En dan komt daar een verandering uit. Vervolgens heb ik natuurlijk zelf daar natuurlijk ervaring mee gedaan. En ik dacht, nou weet je, dat doen we het heel simpel. Ik heb even een mooi praktisch voorbeeld. Ik had nogal last van in mijn jeugd. Ja, heel mooi hè. Dat ik nogal eens wat last had van zonde. Weet je wel, dat je denkt, nou ik voel wel dat dit niet hoort, dat dit niet klopt en dat het niet mag. Of mag, ja. En dan was altijd het idee van, ja, maar dat is je oude mens, hè. Of was altijd, is nog steeds, hè. Dat is je oude mens. En je oude mens zondigt. En God kijkt alleen naar de nieuwe mens. En in Christus ben ik zonder zonde. Dus wat maakt het dan uit? Toch? Ja. Dat moeten jullie herkennen. Nou ja, juist als je op een bepaalde leeftijd bent, is dat een heel makkelijke uitgang. Toch? Van ik mag alles doen wat God verboden heeft, want God heeft hem me toch al vergeven.
Ja.
Herken je het? Alle dingen zijn mij geoorloofd, zijn niet allemaal nuttig, maar dat maakt niet uit. Het mag allemaal. En dan had ik dus zoiets van, ja, oké. Okay. Maar dan zegt men in de prediking van, nou, wat moet je dan? Nou, je moet die nieuwe mens voeden. Toch? Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we naar de Bijbelstudie. Dus dan kun je naar de Bijbelstudie gaan en je nieuwe mens voeden. En tegelijk heb je dat je nog in zonde leeft. En bij mij was dat het principe van, nou, ik ga maar gewoon heel meer naar de Bijbelstudie doen en dan gaat het vanzelf beter. En ergens ging dat niet helemaal goed. Heb je, nou, ja, bij mij, hè? Bij anderen zal het allemaal werken. Bij mij ging dat lampje wat later aan. Want het is niet alleen dat je dus kennis opdoet, maar dat je er ook, dat ook toelaat in je hart. En daar zat bij mij wel een probleem, hoor. Daar moet ik echt toegeven dat je op een gegeven moment dingen leest en het toch wel heel prettig vindt om dat naast je neer te leggen. En dan ga je eigenlijk liever naar een studie waar het lekker over theorie gaat. En op een gegeven moment ontdek je dus dat God iets bewerkt in je. Maar dan moet het dus ook vanuit je gedachten naar je hart. Zo zeg ik het maar gewoon. En dat is natuurlijk wat Paulus de hele tijd op aanstuurt natuurlijk. Hè? Die verandering van gedachten, maar ook verandering van hart. Nou, en dat principe is natuurlijk hier ook van toepassing. Die deugd begint in het gedachten, van het, hè, dat je daar veel over nadenkt, dat je daarmee bezig bent. Maar ook natuurlijk dat dat uitwerkt in het goede doen. Nou, als jullie met mij de brieven, hè, we hebben Thessalonicenzen gedaan, we hebben Galatenbrief gedaan. Het goed doen is natuurlijk een feit. Dat daar we continu toe worden opgeroepen. Paulus is daar heel duidelijk over. Maar wat ook belangrijk is, hè, dat je dus dat toevoegen, dat dat niet een zakelijk iets wordt alleen maar in je gedachten, maar dat je dat ook toelaat in je hart. Nou, ik hoop niet dat ik dat allemaal aan jullie hoef uit te leggen, maar bij mij was dat een heel duidelijk principe. Vervolgens moeten we kennis toevoegen. Nou, daar begin je hetzelfde verhaal te krijgen natuurlijk. Van moet je dan heel veel dingen gaan leren? Nou, dat was al mijn eerste reactie. Hè? We leren, leren, leren. In de context gaat het over het kennen van de Heere Jezus. En dat doe je op twee dingen. Je eerste is gewoon het woord lezen, leren kennen wat zijn principes zijn, hoe hij was, wie hij is, wat hij doet. Maar het tweede van het kennen van de Heer is puur, Spreuken zegt het heel mooi, is puur wentel je weg op de Heer en hij zal je paden recht maken. Dat betekent gewoon zo simpel als dit, je gaat in gebed, je vraagt het aan de Heer en je ziet wat er gebeurt. En zo leer je met hem omgaan. Als je niet met hem praat, gaat dat ook wat moeilijker. Maar je leert op een gegeven moment van wie hij is en wat hij doet. Snap ik hem altijd? Nee. Zie ik hem altijd? Nee. Maar op bepaalde momenten heb je dus, ja, oké, okay, dit is hoe God dus eigenlijk hier werkt. Alleen als je die stap niet maakt, ja, dan zie je, dan heb je op een gegeven moment een hele theoretische God, die in de praktijk je hem toch niet kent. Dus wat staat er in onze liederen? We wandelen met hem, we handelen met hem. En soms moet je dus, mag je dus, het gewoon bij de Heer neerleggen, maar het ook van hem verwachten. En het is dus ook groeien in kennis met hem, is ook groeien in de praktijk met hem. Dat is het toenemen van kennis. Dus niet alleen theorie, wat ook enorm belangrijk is, hè, dat doen we hier, nu, maar daarna ook het kennen van hem. En dan komt die zelfbeheersing. Nou, die is gemeen, hè?
Ja.
Ik wil wat andere, dat ik wil ook studie doen, lukt me nog wel. Deugd bedenken, dat lukt me nog wel. Maar zelfbeheersing. Nou, dan hebben wij dat hier aardig onder controle, toch? Maar dat is wat Peter zegt, dat moeten we toevoegen. Paulus zegt, het is een vrucht van de geest. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt, hè? En je zou zelfbeheersing. Maar zelfbeheersing heeft alles te maken met het feit dat als je geen zelfbeheersing hebt, wat gebeurt er dan?
Losbandigheid.
Nou ja, dan krijg je losbandigheid. Dat gaat in alle geval meestal ten koste van de anderen. Dus overschrijdend gedrag op seksueel gebied, overschrijdend gedrag op geweld, overschrijdend gedrag op geld, noem het maar op, macht. Maar, en Paulus zegt op een gegeven moment zelf, hè, hij bedwingt ook zijn eigen lichaam. Hè? Dus op een gegeven moment ook, dat gaat best wel, kan dat ver gaan. Maar zelfbeheersing is daarin wat we wel zouden toevoegen. Wil dat altijd? Nee. En waarom vind ik dat mooi om dan te roepen, dat is ook een vrucht van de geest? is dat je ook van God daarin mag verwachten dat die verandering plaatsvindt. Of jullie lukt dat in één keer allemaal, dat is prima, maar ik heb ook nog wel eens dat ik mijn geduld verlies. Ja. En dan hebben we dus de volharding. Nou, daar hebben we vorige week ook over gehad. Dus uiteindelijk moeten wij ook volharding toevoegen. Dat woord wat er in het Oude Testament staat, in de oude vertaling, leidzaamheid. En dat doet me toch iets meer, ja, hoe noem je dat? Dat is toch iets meer dat woord van dat je iets ondergaat en dat het lang duurt. En ja, toch? Maar hier ook, hè, volharding is uiteindelijk wat je zou moeten pakken. En dat is natuurlijk wat de gelijkenis ook uitleggen. De gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis wie gaat de vrucht dragen, degene die volharden. En dat betekent dat, als je terugkijkt naar hoe gaan we staan ten opzichte van de Satan, moeten we dus stand houden met een wapenrusting. Want je krijgt last van misleidingen, verleidingen, maar ook al die andere facetten. Je wordt aangevallen en je zou moeten volharden in je geloof. Paulus ziet dat ook als een positief iets. Want de ene keer zegt hij, de verdrukkingen werken leidzaamheid en leidzaamheid werkt hoop. Dus je geloof wordt beproefd. Jacobus hebben we vorige week naar gekeken. Wat stond er in Jacobus 1? Acht het voor een grote vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoekingen valt of wordt gebracht. Want die verdrukkingen, verzoekingen, die zorgen voor beproeving van je geloof, maar dan toch gelijk dat die volharding tot stand komt. Dus je moet het ook oefenen, je geloof. Dat is gewoon iets wat we zouden moeten doen. En dat is ook wat ons gebeurt. Hè? We worden aangevallen en vervolgens moet je blijven stilstaan. En het geloof wordt gewoon beproefd. Hoe sta je erin? Vertrouw je echt op God? Vertrouw je echt op wat hij zegt? Dat is beproeving van je geloof. En dat zal volharding werken. En dat is zeer nuttig. Maar heel vervelend. Toch? Ja, ik vind dat heel verwarrend, weet je. Dan staat er achter het voor grote vreugde dat u dat beproefd wordt. En dan heb ik weer zoiets van, ja, naar de mens gesproken vind ik dat helemaal niet leuk. Ik doe dat dan toch gewoon simpel. Ik ben tot geloof gekomen, ik ben gered, ik ben klaar. Hè, waarom moet dat nou weer zo, waarom moet dat er allemaal bij? Ja, nou, dat is wat die kinderen natuurlijk ook heel veel meemaken. Hè? Ja, dan krijg je straf om iets te leren. En dan zegt David al eens tegen mij van, nou, ik weet het nu ook wel, ik hoef die straf niet. Toch? Dus wat heeft dat nou voor zin? Ja. Maar ja, opvoeden en groeien in geloof werkt wel zo. Het werkt met een dynamiek. En dat is ook wat ik net zei met gebed met God. Hè? Het is een aangaan met een relatie. Nou, vervolgens komt dan het woord godsvrucht. Daar staat eigenlijk godszaligheid. Nou, ik ben er mee bezig. Stoeien hoor, met dat woord. Wat betekent dit nou weer dan? Weet je wel, want dan moet je dan toevoegen en ik weet niet eens wat die dan bedoelt. Tenminste, weten jullie het? Oh, gelukkig. Dus ja, dat is wat ze er nu van gemaakt hebben. Of tenminste, want er staat eigenlijk godzaligheid. En uiteindelijk, ik zal het even bekijken. Nou, uiteindelijk verderop in Petrus, in 2 Petrus 2 vers 9, daar worden de godzaligen, en hetzelfde woord in een andere vorm, worden tegenover de onrechtvaardigen gezet. Dus in de basis heeft het te maken met dat je rechtvaardig bent, recht doet. Maar toch gelijk komt het erop neer dat het eigenlijk een woord is dat je trouw bent en plichtsgetrouw bent en vroom. Dat wordt erbij uitgelegd, vroom. Nou, dat zijn jullie wel vroom? Nee, ik vind het helemaal niks. Ik vind het zo'n raar woord. Dat helpt, maar uiteindelijk snap je wel dat als je kijkt naar de wereld en als je het hebt over die zelfbeheersing en over die volharding, is natuurlijk dat de wereld bezig is met allemaal losbandigheid en dat wij zouden zijn heilig, oprecht en uiteindelijk ook trouw. En hier zou misschien het woord trouw wel beter duidelijker zijn voor mij in de opzichte dan godsvrucht. Maar aan de andere kant, vrucht dragen mag je ook erin vertalen. Maar dat komt uiteindelijk ook op hetzelfde neer natuurlijk. Hè? Dat als jij vrucht draagt voor God, dat je dus een nieuwe mens leeft. Nou, en dan kwam er de broederliefde. Phileo, toch? Of ja, Phileo. En Phileo komt eigenlijk van vriend en broeder. Dat is een samengesteld woord. Dat is een broedervriend. Dus je hebt liefde voor je broeder. Nou, de zusters, die horen er ook bij hoor. Maar hij zegt dus hier van voeg dat toe. En ik zeg dan, natuurlijk Petrus, maar dat zou toch een natuurlijk iets moeten zijn. Op het moment dat je tot geloof komt en je God leert kennen, dan heb je toch ook die broederliefde. Blijkbaar zie je dat we daartoe opgeroepen moeten worden. Kijk maar eens naar de Thessalonicenzenbrief die ik behandeld heb. Ook daar zei Paulus van, u heeft het niet van nodig dat ik jullie vertel over de broederliefde. Want jullie hebben zelf geleerd van God om elkaar lief te hebben. Maar blijkbaar moet je dat leren. Nou hou ik wel van voorbeelden, David. Ja, jij zit hier, jongen, je bent in een... Maar dat zie je natuurlijk ook in het gezin, hè. Die kinderen zijn broers en zussen. En als ze van buiten aangevallen worden, moet je kijken, dan hebben ze wel liefde voor elkaar, hoor. He? Dan zijn ze in één keer van, oh, maar jij komt niet aan mijn zusje, of jij komt niet aan mijn broertje. He? Toch, dat kennen jullie, toch? Want we zijn één. Maar als ze onderling ruzie hebben over een box, die muziekbox of zo, dan zie je in één keer dat je nog moet leren.
Dat is
noem maar iets. Oké, wij hebben ruzie. Ik noem even een voorbeeld. Maar neem maar stel je voor dat iemand... ja, dat gebeurt. Ik bedoel, was gisteren iemand boos bij mij, want zijn poppetje was stuk. Die had hij gevonden, armpje was eraf. En ja, zijn grote broer had hem laten vallen. Zo gaat dat, toch? En dan moet je dus leren van vergeven en leren omgaan. Ik denk altijd zo, God ziet ons gewoon ook als een gezin. En moeten we ons ook af en toe op wijzen dat we ook elkaar zouden liefhebben, vergeven. En dat we natuurlijk naar elkaar toe gewoon fouten maken. En hoe zouden we daarin staan? Liefde. En dat betekent gewoon dat je jezelf soms wat minder hoog acht dan die ander. Of gewoon niet hoger acht dan die ander. En dat je soms barmhartigheid moet tonen. Dat je soms genade moet geven. En dat is gewoon wat er gebeurt in de gemeente als relatie, dat werkt op die manier. En ik denk dat het heel normaal is dat God ons daartoe oproept. Kom je daarin kracht tekort, kun je terug naar God. Dat allitereert zelfs mooi. Ja. Dus, maar de principe blijft daar natuurlijk wel. Hè, dat zelden werkt als een huisgezin. Maar dat is een kleine cirkel, broederliefde. En ik denk dat het gewoon simpel is, liefde voor de medegelovigen. En dat betekent niet alleen dat we aardig tegen ze doen, maar dat je in een relatie met ze leeft. Nou, en dan, na die broederliefde, komt nog een keer het woord liefde. En bij jullie staat er waarschijnlijk in 2 Petrus liefde voor allen, toch? En dat staat schuin gedrukt. En daar staat het woord agape. Nou, daar kun je ook hele mooie studies over houden. Wat is nou het verschil tussen Philadelphia en agape? Nou, ik ken de websites te kust en te keur. In mijn optiek, en dat blijft mijn idee, volgens mij wat de bedoeling is van Philadelphia, is dat het een liefde is die dus zeg maar in een kleine groep is. Maar dat agape de liefde is die op alle fronten werkt. En daarom zit er ook een heel groot overlap. Want we worden ook continu opgeroepen om agape te hebben voor elkaar. En dus het is helemaal niet een iets van elkaar scheidend. En je ziet dat het ook door elkaar heen gebruikt wordt. Dus, maar agape wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de liefde die God had voor ons, heeft voor ons. Maar ook voor de liefde die we zouden hebben voor onze vijanden. De liefde die we hebben voor onze broeders en zusters. Agape is gewoon het algemene woord voor liefde. Waarbij Philadelphia eigenlijk meer gaat over onder de gelovigen. En voor mij is dat gewoon wat daar gebeurt. Is dat Paulus Petrus zegt, nou niet alleen je eigen groepje liefhebben, maar ook daarbuiten. En hij zegt dan allemaal, en ik zeg ja, ook God. Weet je wel, hier staat nou liefde voor iedereen, maar liefde in het algemeen. En hij zegt, doe je dat? He, doen we dat? Als die dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dus de bedoeling van het geheel is dat we dus ook vrucht gaan dragen. En dat is natuurlijk het eerste fundament waar we staan. Dus als je kijkt naar gewoon de basis, eerste verantwoordelijkheden die je hebt, is voeg deze dingen toe aan je geloof En je gaat vrucht dragen. En dat is natuurlijk wat we zeiden in Filippenzen ook. Hè. Tom gaf het heel mooi aan. Van, hè, dat God is die het willen en het werken in ons bewerkt. Maar tegelijk staat er, bewerk u zelf zaligheid. En dat is natuurlijk het samenspel. Wij maken de keuze. Wij willen dingen doen. En als wij het tegen gaan staan, ja, dan kan God zijn werk niet doen. Dus ik denk dat je beide moet doen. Jij moet je openstellen en je moet ontdekken dat je eerst maar zeg maar ontdekken dat je onbekwaam bent. Maar eerst ben je onbewust onbekwaam. Hé Kees, daar is hij weer. Dan ben je bewust onbekwaam en dan zal je door de verandering heen bewust bekwaam worden. En uiteindelijk, als je echt volwassen bent, dan ben je onbewust bekwaam. Maar dat is de Heer Jezus, denk ik. Die doet dat gewoon. En dat is ons voorbeeld. Ja, ik ga heel snel hoor, maar als jullie dat kunnen volgen, dan weet je wel wat processen je doormaakt in veranderingen. Oké. Okay. Nou, ik had natuurlijk een gigantisch verhaal voorbereid. En dat gaat allemaal helemaal niet lukken. Maar ik ga jullie een paar principes meenemen. En dan gaan we richting het einde. Dit is Petrus. Maar Petrus staat natuurlijk niet op zich. Als ik nou nadenk zelf over Paulus. En ik moet één vers pakken waar hij heel kernachtig bij het begin begint. Hè? Van wat zouden we nu moeten doen? Of wat worden we nou echt toe opgeroepen? Dan vind ik Romeinen 12 vers 1 en 2 het meest kenbare. Dus, jij die mag het opzoeken. Kijk maar, ik heb hem op de biemer gezet. En Romeinen 12... zeg dan ook, als aanvulling op Romeinen 11. Hè, Romeinen 11 kennen jullie. Romeinen 11 gaat over hoe God het geregeld heeft met de heidenen en Israël. En dat God een plan had en hoe dat allemaal in elkaar steekt. En dat het eigenlijk, dat hij nu eindigt met die lofzang. Hè, van hoe ondergrondelijk zijn zijn wegen. Hoe geweldig zit dit in elkaar en niet te volgen, niet te vatten. Maar hem komt toe alle lof en eer. En dan zegt hij als antwoord daarop, meteen weer de praktijk. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Nou, dus we hebben het hier over God dienen in de praktijk. En hij zegt, stel je lichaam als een levend offer. Nou, hoe doe je dat? Ja, ik vraag het aan jullie. Nou, gewoon een offer brengen, dat lukt wel met dieren, hè? Maar nou, dus ik vind dan, hè, de Heer Jezus zei dat heel mooi, denk ik, gewoon heel simpel, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een overgave, maar als je Romeinen 6 hebt gelezen, dan zie je ook dat hij zegt, stel je leden niet tot dienst van de ongerechtigheid, maar tot dienst van de gerechtigheid. En Paulus zegt ook, wat je met je lichaam doet, zou ook heilig moeten zijn. Maar ook wat je met je gedachten doet, Korinthe, zou heilig moeten zijn. Dus je scheidt je af van wat de wereld doet en tegelijk stel je jezelf beschikbaar aan God. Ik zeg dan maar weer simpel, laat mij zijn een instrument in uw hand. God kan dat doen, maar het is onze overgave. En hij zegt daar ook mooi bij, hè? Levend en heilig. Dus het nieuwe leven zou leven, dat is wat God heeft. Hij heeft niks aan een doodoffer hier. Hè? Dat is leven beschikbaar stellen. En het zou een heilig. En heilig betekent zoiets als apart gezet voor God. Toegewijd aan God, apart van de wereld. En dan zegt hij daarna ook meteen, en dat is mooi, die brug natuurlijk naar Petrus. En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hij zegt niet, om de wil van God te leren kennen, moeten jullie heel veel bijbelstudie doen. Toch? Dat is wel wat we natuurlijk op een gegeven moment denken, hè, soms. Van, nou, als ik maar heel veel lees in de Bijbel, dan leer ik God kennen. Tuurlijk leer je daar God kennen. Maar hier zegt hij, word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word van binnenuit. Ja, komen alweer berichten binnen. Maar word van binnenuit veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden. Wat gebeurt er als je in de wereld leeft en je gaat mee met de flow van de wereld, kun je heel moeilijk luisteren wat Gods wil is. Dus is het af en toe gewoon belangrijk om je daarvan af te zonderen en je ook te laten veranderen van je gedachten. En dat is pure, simpele ding. En dat is wat Petrus net ook op wees, hè? Van dat proces voegt die dingen toe, maar dat blijkt gewoon dat je dan anders bent dan de wereld om je heen. Dan kijken we naar die van Jacobus. Wat zegt Jacobus als onze godsdienst? Wat is onze godsdienst volgens Jacobus? Ja, en? Het zegt er nog wat bij. Dat is hem. Ja, jullie horen het al. Kijk. De reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dus hebben we net Petrus gezien, die dat een beetje aangeeft. Paulus die eigenlijk heel duidelijk zegt van nou, word niet gelijkvormig aan de wereld, maar word anders en verander van gedachten. En ik heb al uitgelegd, van gedachten betekent niet alleen maar mentaal, maar ook dat natuurlijk dat je dat ook een keuze maakt en dat je ook van je hart veranderd wordt. En hier zegt hij dat je je dus onbesmet bewaart van de wereld. Dus je maakt ook die keuze. Nou, lees 2 Korinthe 6 en 7 maar na. Paulus heeft hetzelfde idee. Hè? Wij zouden niet een ongelijk juk aangaan met de wereld. Wij zouden anders zijn dan de wereld. Wij zouden ons afscheiden van de wereld. Moet je dan in een klooster gaan wonen? Nee. Hij zegt van niet. Hij zegt dat wij zouden niet drinken met de hoeren en de als ze zichzelf een broeder noemen. Maar als ze in de wereld zijn en ze horen niet bij de broeders en zusters, dan kunnen wij nog samen met hun leven, maar we zouden niet met hun meedoen. Dus daar kunnen we dan wel een studie over doen. Maar we hoeven niet in het klooster te gaan leven. Maar we zouden wel anders zijn in de wereld. Dus, te midden van een krom en verdraaid geslacht, zouden wij zijn als lichten. Nou, helder. Jacobus noemt daarbij, weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Als je Paulus begrijpt, heeft hij dat ook al meermalen uitgelegd. Waar moesten we aan denken? De armen, de weduwen. En waarom? Je moet zorg dragen voor die anderen. Met name als het medegelovigen zijn. Het Oude Testament heeft het over de weduwen, de wezen, de armen en de vreemdelingen. De vier groepen die continu naar voren komen. Waarom? Niet omdat God die groepen zo graag benoemt, maar omdat dat de groepen zijn die in de maatschappij daar in Israël het zwaar hebben. Ze hebben geen inkomen, ze hebben geen rechten. Die mensen die geen rechten hebben, die het zwaar hebben, daar zouden we naar omkijken. Ik begon natuurlijk met die opmerking, en nu wij gerechtvaardigd zijn door Christus, zouden we ook recht doen. Nou, recht doen bij God is ook dit, dat dus als mensen het zwaar hebben, dat ze dus ondersteuning krijgen van degenen die sterk zijn. Een heel Bijbels principe. Verantwoordelijkheid van de sterken is omkijken naar de zwakken. Goed, dan pak ik alweer de laatste van deze serie. En dat is die van Johannes. En Johannes heeft ook zo'n hele mooie statement ertussen. Hè? Hij zegt dan van, hoe zegt hij dat ook weer mooi? Van, dit is zijn gebod en wij zouden zijn geboden houden. En als jij aan zijn geboden houdt, dan ben je in hem en vervolgens is hij in jou. En op een gegeven moment tussendoor zegt hij even, en dit is zijn gebod. En dan zegt hij, en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En deze koppelt natuurlijk heel mooi aan het laatste deel van Petrus net op wees. Voeg dan toe broederlijke liefde en liefde. En hier hebben we het natuurlijk over dat we elkaar dus zouden liefhebben. Dus wat verwacht God als basisverantwoordelijkheid van ons? Geloof en liefde. Ja, als je die twee maar mee naar huis neemt, dan heb je het alweer heel eind gegrepen. En al die andere dingen die ik daartussen genoemd heb, dat is natuurlijk wel mooi, dat trappetje omhoog. Maar uiteindelijk, die twee zijn heel belangrijk. En liefde komt vanuit het hart. En dat is natuurlijk wat wij zouden uitleven. En het geloof op zich is natuurlijk niet dat. Dus ik had daar ook bij gezet, dat is een paar slides verder. Maar het is uiteindelijk, als je wat hij in Galaten heeft gezegd, geloof door de liefde werkende. Want hoe werkt geloof uit in de praktijk? Door liefde. He, dat is wat het in de ene kant zou doen. He, dat is hoe Paulus daar naar kijkt. En wat ik mooi vind is dat je ziet die verschillende schrijvers die eigenlijk allemaal ons op diezelfde richting wijzen. Je moet groeien. Je mag groeien. Goed zijn. Ik zou niet meer zeggen wat we moeten doen. Oké. Dus dan sluiten we hier af. Want ik heb eigenlijk alles genoemd wat ik wou zeggen. En de volgende keer gaan we dus hopelijk naar Jesaja 58. Want ik wou eigenlijk naar het Oude Testament beginnen met jullie en dan naar het Nieuwe. Maar we zijn alleen nog maar met de inleiding begonnen. Dus ik spreek jullie de volgende keer. Zullen we de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat wij u mogen kennen. Heer, en dat we mogen weten dat u een plan met ons heeft. Heer, om ons te laten groeien. Dat we steeds meer op u mogen gaan lijken, Heer. Heer, dank u wel dat wij die dingen van u ook mogen verwachten. Heer, we hebben dingen vanmorgen gelezen die soms lastig zijn om te begrijpen. Hoe doen we dat? Maar Heer, wilt u ons daarin wijsheid geven? En Heer, dank u wel dat wij mogen weten dat we het niet zelf hoeven te verdienen bij u. Heer, dat u het allemaal volbracht heeft. En dat u ons wil laten groeien. Heer, wilt u ook ons een open hart geven. Om de dingen te begrijpen van u, maar ook uit te leven. Heer, en mogen wij ons leven wijden aan u. Als een instrument in uw hand. Dank u wel, Heer, dat u dat in ons wil bewerken. En dat u ons allen een plek heeft gegeven, Heer, in uw lichaam. En dat we elkaar mogen zijn, dat een hand en een voet, om elkaar op te bouwen, dat wij tot licht mogen zijn in de wereld, maar Heer, dat we ook mogen leven tot uw eer, want u komt toe, alle lof en eer. Amen.